vanmorgen was het één keer, was het, hadden we het geluid goed op de livestream? Oké. Hi. Paulien. Oh.
Thank you.
Die andere microfoon ook even doen. Want ik wil bij die bij het tweede stukje de tweede stem doen. Dus, dat ik dat weet, ja. Heb je schep mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u. Kan dat? Deze deur mag open blijven, hè? Heel graag. Ja? En we zingen hem twee keer, hè? Gewoon.
Ja.
Vind ik wel, hè? Ik hoop dat hij. Hij is online. Komt hij al? Is hij daar? Oké. Yes! Uit? Uit wat? Echt waar?
Ben jij lekker fris?
Ja, ik ben heerlijk.
Nee, gaan we die gelijk erin overzetten? Nou, dat hadden we eerder al een keer gemaild.
Oh, ja, dat heb ik helemaal
kwart over vier meestal.
Oh, dat heb ik helemaal nooit.
Nooit gezien. Nee, want we moeten even oefenen, hè?
Ah, ik heb me goed voorbereid.
Dus. Ja? Oh, kijk. Ah, ja. Heel goed, heel goed. Ja?
Ja.
Die, ja, ik heb mijn ogen. Ik heb mijn ogen, ja. Dus hier toch.
Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik heb mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt. Die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. U gaat in mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u.
En dan gewoon nog hetzelfde, ja. Dus dan krijg je weer dezelfde. Ik heb mijn ogen. En dan doe ik bij dit stukje de tweede stem mee. Ja? Ja, ja, ja. Nee, dat je het nog een keer ging doen. Even tussenspel en dan doe je hem nog een keer. Ja? Ja. Ja, ja, is goed. Mijn hulp is van u, Heer, en dan klaar. Ja, jij
mag
gewoon één keer, ja. Oké. Okay. Ja. Maar dat kan je.
warmte om mij heen. God van liefde, God van trouw, U laat nooit alleen.
Deze. Ja. Ik slaap. Ja. Wat zeg je? Die doen we twee keer. Ja. Hoi. Ik sla mijn ogen op en zie de bergen aan waar, toch? De bergen aan, de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? En die andere is?
Ja, ze blijkt leuk. Ik zou het wel willen.
En die andere is? O, mijn ziel, op het geneden. Yes, ja. Oké, en daarna de preek gelijk toe. Yes.
Thank you. Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom hier in de kerkzaal of als u thuis met ons meeluistert. Heel hartelijk welkom. Vanmiddag is ook dominee Rien Mulder, onze voorganger. Mijn naam is Ronald Baai. Er zijn verder geen mededelingen dan dat we nu gaan beluisteren naar het lied God van Liefde, God van Trouw. Dat is van het Psalmproject. Gezegende dienst.
Ook namens mij een hele goede middag gewenst. Laten we nu een moment stil worden om in de stilte ons te richten op wie de Heere is. Ook in deze middagdienst spreken wij met elkaar uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. En namens die God mag ik tegen u zeggen, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. In Esther 6 is het nacht. Het is donker en er gebeurt toch van alles. Soms kan het ook in ons leven nacht zijn, donker, duister. Je weet niet hoe het zal gaan. Maar juist ook in de nacht mag je vertrouwen op de Heere. Daar zingt Psalm 121 over. En voor ons zullen 3 coupletten gezongen worden uit de berijming van 1967. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan. Waar komt mijn hulp vandaan? Die is van de Heere. Psalm 121, de eerste, het tweede en het derde vers. Zullen we samen het aangezicht van onze God zoeken in ons gebed? Laten we samen bidden. Heere onze God, we komen vanmiddag opnieuw samen tot U. Tot U, de God die ons heeft samengeroepen hier in uw huis. Hier, maar ook via de digitale middelen. Heere, wij danken U daarvoor. Dat we uw woord mogen openen. Dat er gezongen kan worden, dat we kunnen luisteren. Dat we ons leven weer af mogen stemmen op u, de Heere, onze God. We danken u voor alle mogelijkheden die er ook door de week zijn. Het is een voorrecht, Heere, om deel te mogen zijn van uw gemeente. En dan ook betrokken te zijn bij uw kerk, uw samenkomsten. Om daarin ook te ontvangen en terug te geven. En we komen tot u met onze dank, met onze lof, met onze aanbidding voor wie u bent en voor wat u ons geeft. Het is uw zegen, Heer, dat we samen kunnen komen in een gebouw, dat die digitale mogelijkheden er zijn. Heer, het is warm. Dat geldt voor ons allemaal. Voor mij als voorganger, voor anderen die zingen of spelen op het orgel, of in de kerk zijn of thuis verbonden zijn. Heer, wilt u geven dat de warmte ons niet te veel zal hinderen. Geef, Heer, dat we uw woord mogen ontvangen en laat hem ook landen in ons hart. Laat het dichtbij komen. Heer, schenk ons daarvoor uw Heilige Geest. En geef dat we met elkaar een dienst mogen hebben die is tot opbouw van uw koninkrijk en tot de eer en glorie van uw naam. Heren, wij zijn bevoorrecht hier in Nederland. Voor alle digitale mogelijkheden en voor alle rust en alle veiligheid. Heren, u kent ook de situatie in Libanon. U weet wat zich daar heeft afgespeeld en wat nog steeds daar allemaal gebeurt. Heren, wat een verschrikkelijk geweld barstte daar ineens los. Hoeveel mensen op de vlucht, zoveel mensen overleden. Zoveel mensen zijn alles kwijt. Heer, en ook in deze gemeente zijn er persoonlijke banden naar deze plaats, naar dat land. Wij bidden u, Heer, voor deze situatie. Ontferm u daarover. Wilt u de geboden noodhulp, wilt u die zegenen? En geef, Heer, dat de crisis waarin dat land verkeert, dat er toch een goede wending in mag komen. Verbetering. Dat er goede kwaliteit en kwantiteit van leven is voor de mensen daar. Heer, wij bidden u vanmiddag voor al die gebieden op deze wereld waar tekort is aan eten en drinken. Tekort aan medicatie. Waar er een chronisch gebrek is aan belangrijke zaken en zorg. Wij bidden u, Heer, u weet ervan. Ontferm u. Wees genadig. En geef dat geboden hulp op de juiste plek mag arriveren. En dat niet corruptie of politieke spelletjes dat zal verhinderen. Heer, wij bidden u voor al het onrecht op deze wereld. Hier heel dichtbij, maar ook misschien wel heel ver weg. U weet, Heer, van al die mensen die leven in uitbuiting. Al die mensen die lichamelijk en psychisch gekweld zijn. U weet, Heer, van gezinnen die uit elkaar gehaald worden. U weet van problemen die er spelen. Wees bij deze wereld met alle mensen die in gebrokenheid leven. Wij danken u, Heer Jezus, dat u in deze wereld bent opgestaan, nadat u hier heeft rondgelopen en het heeft volbracht. We danken u dat dat ons ook vanmiddag een ander licht op de zaak laat werpen. Heer, wees bij ons als het voor ons gevoel nacht is, als het donker is en duister en het wil niet verder. U weet, Heer, van problemen die er in ons leven kunnen zijn. Heer, geef ons nieuw perspectief. Help ons om te vertrouwen op u, de Heere, onze God. Wij bidden u voor onze broeders en zusters die niet in Nederland christen zijn, maar op een plaats waar ze de hemel niet mogen zien. Noord-Korea, Soedan, Afghanistan, Pakistan. Heere, u kent al die plaatsen. Soms net als de Malediven, paradijselijk om te zien, maar geen paradijs als christen. Heere, ontferm u. Geef moed en kracht en ga door met uw werk, ook daar in die situatie, in die omstandigheden. We bidden u, Heer, voor heel uw kerk. U weet wat uw kerk nodig heeft. U weet ook wat de kerk nu nodig heeft in deze coronatijd. Als het samenkomen lastig is. Als de onderlinge band misschien makkelijk verwatert. Heer, het is uw kerk. Wilt u uw koninkrijk bouwen, Heer? En de lijn die ingezet lijkt te zijn zoveel jaren geleden van kerkverlating en minder en minder. Wilt u die lijn ombuigen? Wilt u de coronacrisis gebruiken om ons op de knieën te brengen? Om ons bij u te brengen? Heren, vanmiddag zijn we samen om van u te ontvangen, om op u gericht te zijn. Wilt u ons daar ook bij helpen en geven dat alles in deze dienst goed mag verlopen. Zegent u onze gaven die we wellicht op digitale wijze afzonderen voor uw dienst, voor andere zaken in uw koninkrijk. Heren, wij bidden u, laat het tot zegen zijn. Geef ons vanmiddag een dienst die allereerst is tot uw eer en tot opbouw van ons geloof. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanmiddag opnieuw lezen we uit Esther. Nu Esther 6. En zoals we vanmorgen gezien hebben, gehoord hebben, hebben we stilgestaan bij dat gedeelte waarin Mordechai niet erkend wordt voor wat hij heeft gedaan. Opmerkelijk. En nou juist in hoofdstuk 6 wordt in één keer dat weer naar voren gebracht en gebruikt God het. Dus we gaan lezen uit Esther 6. En mocht het nou zo zijn dat u vanmorgen niet in de kerk was en u heeft thuis niet durven stampen toen u de naam Haman hoorde, dan mag u het nu ook wel bij het laatste vers doen. Dat is hoofdstuk 6, vers 14. Kom je voor de laatste keer de naam Haman tegen. Mocht u zich niet in kunnen houden, stamp op de grond zoals dat bij het Purimfeest de Joden ook gebeurt. We lezen met elkaar uit Esther 6.
Haman door Mordechai vernederd. Voor Mordechai vernederd, sorry. In die nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei dat men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen. En die werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. Men vond daarin beschreven dat Mordechai over Bigthana en Teres, twee hovelingen van de koning uit de kring van de deurwachters, verteld had dat zij de hand aan koning Ahasveros wilden slaan. Toen zei de koning: welk eerbewijs, welke onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend? En de hovelingen van de koning die hem dienden zeiden: er is niets aan hem verleend. Toen zei de koning: wie is er buiten in de voorhof? Nu was Haman, de buitenste voorhof van het huis van de koning, binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten. En de hovelingen van de koning zeiden tegen hem: zie, Haman staat in de voorhof. Toen zei de koning: laat hem binnenkomen. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem: wat moet worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen? Toen dacht Haman bij zichzelf: aan wie behaagt het de koning eer te bewijzen dan aan mij? Daarom zei Haman tegen de koning: voor de man aan wie de koning het behaagt eer te bewijzen, moet men het koninklijk gewaad brengen, dat de koning gewoon is zelf te dragen, en het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden, en laat een koninklijke diadeem op zijn hoofd zitten. En dan moet men dat gewaad en dat paard in de handen geven van iemand uit de vorsten van de koning, de edele, en dan moet men aan hem die de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op het paard doen rijden over het plein van de stad, en voor hem uitroepen: zo wordt gedaan met de man aan wie de koning behaagt eer te bewijzen. Toen zei de koning tegen Haman: haast u, neem dat gewaad en het paard zoals u gesproken hebt, en doe het zo met de Jood Mordechai die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u hebt gezegd. Toen nam Haman het gewaad en het paard, kleedde Mordechai met het gewaad en deed hem rijden over het plein van de stad en riep voor hem uit: zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning, maar Haman haastte zich naar zijn huis, treurend, met het hoofd bedekt. En Haman vertelde aan zijn vrouw, Zeres en aan al zijn vrienden, alles wat hem overkomen was. Toen zeiden zijn wijzen en Zeres zijn vrouw tegen hem: als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. Terwijl zij nog met hem spraken, kwamen de hovelingen van de koning eraan en zij haasten zich om Haman naar de maaltijd te brengen die Esther had aangericht. Tot zover de schriftlezing.
Na de preek wordt er gezongen: Mijn hulp is van u, Heer. Opwekking 640, een bewerking van Psalm 121 opnieuw. Dus opwekking 640. Mijn hulp is van u, Heer. Boven de preek heb ik geschreven: Dit is niet toevallig. Dit is niet toevallig. De gemeente van Christus, ouderen en jongeren, jongens en meisjes. Ja, neem eens twee mensen in gedachten. Laten we zeggen, twee oudere dames die u kent. Neem die eens in gedachten. Twee oudere dames. Nou, stelt u zich voor, het is lekker weer, veel te heet in het appartementje, dus ze besluiten een rondje te rijden met de airco aan. Heerlijk. En ze gaan hier zo buiten het dorp om en ze maken een prachtig ritje. Genieten. Ja, op een gegeven moment gaat er wel wat mis. In één keer trekt die auto naar rechts en staat er zo'n lampje in het dashboard. Stoppen. Nou ja, die twee oudere dametjes die stappen uit de auto en lopen om. Ze zeggen, och, nou dat is ook toch wat. Lekker band. Tja, twee van die dametjes op leeftijd. Ja, wat nu? Nou ja, bellen we de ANWB toch? Prompt, dort, geen bereik. Oké, wat nu? Afgelegen weg, niemand te zien. En nu? Tja, het is laat, het begint te schemeren. Op een gegeven moment klinkt er ineens een stem. Hallo, kan ik jullie helpen? De dames kijken om zich heen. Hoorde jij dat ook? Ja. Hallo, kan ik jullie helpen? Ja, maar waar bent u dan? Ja, hierboven. En ze kijken omhoog. Ja, aan die elektriciteitspaal, er is iemand aan het werk, een onderhoudsmedewerker. Hij komt naar beneden en hij helpt ze. Hij zorgt ervoor dat ze weer op weg kunnen. En terwijl die bezig is om die reserveband om de auto te leggen, zeggen ze, nou, dat is nou toch ook toevallig dat hij nou precies net hier moet zijn. Hij kijkt omhoog en zegt, nou, dat geloof ik niet. Het is niet toevallig, dit valt u toe. En als die dames wegrijden, moeten ze daar nog vaak aan denken. Dit is niet toevallig, dit valt u toe. Misschien heb jij ook wel van die toevalligheden in jouw leven. Misschien niet zo'n bijzonder verhaaltje van twee oudere mensen die dan een rondje rijden en prompt geen bereik hebben en dan is er toch iemand. En misschien heb je ook wel van die momenten in je leven gehad dat het ineens allemaal op zijn plek viel. Dat gesprek, dat telefoontje en ineens toevallig? Nee, het valt je soms toe. Ja, als we hoofdstuk 6 op ons in laten werken, dan kun je ook zo'n indruk krijgen. Dit is toch wel heel toevallig. Alles valt precies op zijn plek. Maar wie beter kijkt, ziet dat in dit goddeloze boek. Esther is een boek waarin de naam van God niet naar voren komt. Het is een goddeloos boek. Dat op toevallige manieren dat ineens blijkt, maar wacht even. God is op de achtergrond aan het werk. En ik denk dat dat heel erg herkenbaar is voor mensen in onze tijd. Misschien wel voor u en voor jou ook. Dat je het gewoon verschrikkelijk lastig vindt om God te ervaren in je leven. Maar als je dan terugkijkt, dat je dan zegt, ja toch, het kan niet anders. God is bezig. Ja, waar waren we ook alweer? Weet u nog waar we vanmorgen gestopt zijn? Die Mordechai, die keurige model Zuidhovenaar, weet u nog? Die niet wilde buigen, omdat hij onrecht voelde. Omdat hij een ander zag die wel eer kreeg en hij niet. Nou ja, nu zijn we weer een tijdje verder. Mordechai, zo sloot ik de preek af, die was een zakkenas. Hij liep daar, hij als een gebroken man. Begin van het hoofdstuk, als een stoere kerel. Ik buig niet. Maar aan het einde, begin van hoofdstuk 4, gebroken man. Wat heb ik gedaan? En toen heeft hij een plan bedacht. Toen ging hij naar Esther toe en toen zei hij, Esther, of hij liet de boodschap brengen, Esther, misschien is het wel met het oog op een tijd als deze dat jij koningin bent. Jij moet naar koning Ahasveros toe. Jij moet gaan vragen of hij zijn besluit wil intrekken. Nou ja, daar had ze nog wel bezwaar tegen. Want ja, ze was al 30 dagen niet geroepen. En de koning slaapt niet alleen. Ze was uit de gratie gevallen waarschijnlijk. Ze zag nog wel wat haken in de ogen, maar Mordechai blijft aanhouden. En dan zegt Esther, die bekende woorden, kom ik om, dan kom ik om. Op de eerste dag neemt ze het besluit, een dagje later dus aan het vasten. En op de derde dag, zo'n belangrijke dag in de Bijbel, het Kairos moment, dag van Gods beslissende handelen. Op de derde dag gaat Esther naar de koning. Om dat zwaard van Damocles wat boven het Joodse volk hangt, om dat hopelijk te kunnen wegpoetsen. Misschien kent u het verhaal wel goed en weet u, ja, de eerste keer is ze naar de koning gegaan. Heeft ze gevraagd om die maaltijd. Maar tijdens die eerste maaltijd durft ze het nog niet te zeggen. Dat komt nog. Dat zal ze bij de tweede keer wel zeggen. Ze heeft dus die eerste maaltijd gehad. Ze heeft de stap gezet, de ongekende stap gezet, om naar die grote Ahasveros te gaan. Ze kreeg die scepter aangereikt en de eerste stap is gezet. En hoe zal het nu gaan? Donderwolken hangen boven het Joodse volk. En hoe gaat het nu aflopen? En dan wordt het nacht. En als je het einde van hoofdstuk 5 leest, dan wordt het eigenlijk alleen nog maar moeilijker voor het Joodse volk. Esther heeft wel de stap gezet, ze heeft de durf getoond. Maar als je het verhaal leest, dan lees je dat Haman vrolijk en opgewekt naar huis gaat. En dat hij thuis van zijn vrouw het advies krijgt, zet toch een paal in je tuin. 25 meter hoog. Dan kun je daar zo snel mogelijk die vervelende, nare Mordechai aanspietsen. Zo gezegd, zo gedaan, de paal staat er. Esther heeft de grote stap gezet. Maar de donkere wolken pakken zich samen boven Esther en boven Mordechai. Het wordt nacht. Het wordt donker. Het perspectief wordt niet beter, maar eerder slechter. En weet je wat nou het hele aparte is in dit verhaal van Esther, dit verromantiseerde verhaal? Dat nou juist in die nacht, als Esther en Mordechai daar niet aanwezig zijn, dat er allemaal van die toevalligheden gebeuren. Want je leest aan het begin, in die nacht kan de koning niet slapen. Het staat er eigenlijk nog iets anders. In die nacht vluchtte de slaap van de koning weg. Toevallig? En wat doet hij dan als hij niet kan slapen? Nou, wat doet u als u nu niet kan slapen vanwege de warmte? Dan slaat u misschien de muggen nog even van u af. Of zet het raam nog eens even verder open. Zet de airco een standje harder. Maar ja, dat was er in die tijd niet. Zou hij een muzikant geroepen hebben? Misschien iets te eten of te drinken? Een vrouw die hem kan plezieren? Nee. Breng mij de archiefstukken maar. Toevallig? Wie heeft daar midden in de nacht nou behoefte aan? De notulen van de kerkraadsvergaderingen. Om die midden in de nacht te gaan lezen. Nou ja, toevallig? Het wordt nog volgelezen ook. En wat lezen ze? Ja, precies dat stuk waar het vanmorgen over ging. Ineens komt dat stuk waar Mordechai zich zo druk over gemaakt heeft. Want ja, ik werd niet erkend. Toevallig, in die nacht, wordt nou dat stuk gelezen. Apart. En het gekke is ook nog dat de koning nog niet eens in slaap gevallen is. Hij is wakker. En hij denkt niet, ach ja, is toch al een tijdje geleden, laat maar zitten. Nee, het is zo toevallig dat hij gelijk vraagt, heeft hij daar iets voor gekregen? En het antwoord kunnen ze ook geven. Toevallig. En de koning zegt dan niet, nou dat is goed, zullen we het agenderen voor de volgende vergadering? Moet ik nog eens even over nadenken? Nee, de koning die zegt dan, loopt er toevallig iemand in de voorhof? Ja, maar koning, het is midden in de nacht of het is 's ochtends vroeg wellicht. Nee, loopt er iemand in de voorhof? Een van de hooggeplaatste adviseurs of iemand die wat kan betekenen voor de koning. En wat een toeval. Loopt daar uitgerekend Haman. En de ironie, hè, dat is heel veel ironie in dit verhaal. De ironie wil dat Haman die ochtend vroeg is opgestaan, eigenlijk nog midden in de nacht naar de koning komt. Waarom? Omdat hij zo snel mogelijk Mordechai aan die paal wil hebben in zijn tuin. Hij komt daar die ochtend aan en hij mag bij de koning komen. En zo past het ineens allemaal in elkaar. Wat een toevalligheden. Heb je ook van zulke toevalligheden in je leven? Ik kan me voorstellen dat dit al een beetje too much is. Dat u zegt, ja, nee, zo'n nacht heb ik nog nooit nog nooit meegemaakt. Dit is alleen voor in de Bijbel of in films. Maar toch. Ik denk dat wij in onze rationele samenleving, dat wij soms die toevalligheden die God op ons pad brengt, heel makkelijk wegredeneren. En misschien is de boodschap voor iemand vanmiddag hier wel, dat je daar eens even mee moet stoppen. Dat je eens even eerlijk moet gaan kijken. Dat je al die dingen die op zijn plek vallen in jouw leven of die gebeuren, dat je dan van moet zeggen, ja, ik heb het misschien te veel weggestopt. Want misschien denk jij wel, waar is God nou? En lijkt jouw leven wel heel erg op het verhaal van Esther. Dat je zegt, mooi hoor, in de kerk hebben we het over God. En je moet nu misschien mee of je zit mee te kijken omdat het moet. Maar ik heb er niks mee. Dan zou ik jou willen uitdagen. Dan zou ik u willen uitdagen. Om het te doen zoals ik een heren op een eenvoudige manier voor de kinderen heb duidelijk gemaakt. Nou, dit is een tientje. Ik ga niet aan de kinderen vragen of ze hem willen hebben, want dan ben ik hem kwijt, denk ik. Maar een dientje. Kijk, er staat een aardige brug op hier. Er staat iets van landen op, van Europa. Aan deze kant ook een brug. Maar ik zie geen gezicht. Toch wel. Als ik hem tegen het licht inhoud, dan zit er hier een gezicht. Het watermerk is het gezicht. Weet je, zo moet je misschien jouw leven ook weer eens tegen het licht houden. Met al je gerationaliseerd, al je denken. Dat je weer eens even kijkt. Wacht, dit is mijn leven. Is daar misschien iets van God in te zien? Ja, ja, zegt er iemand vanmiddag. Mooi verteld, maar zo gaat het in mijn leven niet. Mijn leven is niet zo toevallig, het is allemaal gewoon, ja, geen bijzonderheden. Ik zie er weinig van. Nou ja, dan moet je goed naar het verhaal kijken. Want waar zijn Mordechai en waar zijn Esther in dit verhaal, op dit moment? Die zijn er niet. Ja, die liggen misschien te slapen of te woelen in bed, maar die zijn er niet. Juist bij die toevalligheden zijn zij uitgeschakeld. Het gebeurt in de nacht, als zij er niet bij zijn. Het gebeurt misschien wel, maar misschien juist als jij er niet bent. God is toch aan het werk. Achteraf kun je het zien. En dan kun je vanmiddag in de kerk zitten en zeggen, ik weet het niet. Want als ik in mijn leven kijk, dan heb ik zoveel stappen bij God vandaan gezet. Dan heb ik in mijn leven keuzes gemaakt en heb ik stappen gezet bij God vandaan. Ik weet niet of God nog in mijn leven al die toevalligheden wil doen. Ik weet niet of Hij dat wil bewerken in mijn leven. Weet je, dan moet je nog eens goed kijken naar wie Mordechai en wie Esther zijn. Dat zijn twee mensen die hebben God als het ware in het begin van het verhaal uit hun leven gedrukt. Ze hebben hun eigen plan getrokken. Een mooie koningin geworden. Een man die iets wilde betekenen, maar gekrenkt werd. En ze zetten nu in dit verhaal één stap naar God toe. En wat doet God? In de nacht gebeuren er allemaal toevalligheden. In de nacht. Weet je, als een Bijbelschrijver iets belangrijks wil benoemen, dan herhaalt hij het vaak of zet hij het vaak in het midden. En weet je wat nou zo opmerkelijk is aan dit hele verhaal van Esther? Dit prachtig poëtische verhaal met ironie, met fantasie. Dit verhaal, het precieze midden, het kantelpunt, het beslispunt, is niet, zoals veel predikers doen geloven, het moment dat Esther zegt, kom ik om. Of voor een tijd als deze. Het kernpunt in het verhaal van Esther is deze nacht. En volgens mij zit daar een geweldige boodschap in voor u, jou en mij. Het midden van dit verhaal is de nacht. Voor de nacht is Haman de gevierde man. Na de nacht is Mordechai. Voor de nacht schijnt de ondergang voor de Joden eraan te komen. Na de nacht de redding. Voor de nacht komt de naam Susan precies 29 keer voor. Na de nacht ook 29 keer. Voor de nacht 3 feestmaaltijden. Na de nacht 3 feestmaaltijden. Wie de moeite zou nemen om het boek Esther in een schemaatje weer te geven, die begint bovenin en dit is het einde. En die zegt, hey, het begint met de grootheid van Ahasveros. Het eindigt er ook mee. Het begint met 2 feestmaaltijden. Het eindigt er ook mee. Esther verschijnt voor de koning. Hé, daar sluit het ook mee af. En zo kun je dat boek zo helemaal naar elkaar. naar elkaar brengen. En er is er één ding wat maar één keer naar voren komt. Precies het midden. En dat is de nacht. De nacht met de toevalligheden. Weet u, broeders en zusters, wij kunnen soms heel veel dingen willen. En heel veel dingen willen bereiken. Misschien heb je ook al zo'n moment gehad in je leven dat je dacht, kom ik om. En nu ga ik ervoor, nu kom ik er vooruit. Nu ga ik het doen, nu gaat het gebeuren. Nu gaan we iets veranderen. Misschien opwekking in de kerk. Maar het boek Esther vertelt ons, wanneer doet God iets groots? Ja, hij gebruikt dat belangrijke moment in Esther's leven dat hij de stap zet. Hij gebruikt dat nadenken van Mordechai. Maar wanneer valt de beslissing, de verandering? Dat is in de nacht. En vind je dat niet heerlijk? De nacht, dat is het moment dat wij niks kunnen. Dan is het donker, dan missen wij perspectief. Maar juist dan, in de nacht, is het God die werkt. Psalm 127. God geeft het zijn beminde in de slaap. God doet het vaker in de nacht. Veel vaker. Kent u die ene nacht in Egypte? Jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal toch wel? Dat het volk in Egypte is. Ze worden op een verschrikkelijke manier behandeld. En dan komt Mozes en die moet het volk uit Egypte leiden naar het beloofde land. En dan mag dat niet van de farao. En dan zijn er wel 10 plagen nodig. En die laatste plaag, die 10e plaag, die vindt plaats in de nacht. En in die nacht, dan stuurt God de engel van het oordeel. En in die nacht sterven alle eerstgeborenen van de Egyptenaren. Maar niet bij de Israëlieten. Waarom? In de nacht, als het beslissende moment plaatsvindt, als God zijn beslissende, bevrijdende werk doet, dan is er redding. Dan is er een schuilplaats voor ieder die dat bloed aan de deurpost heeft gesmeerd. Die schuilt in de nacht achter het bloed van Jezus. Die is veilig. Broeders en zusters, ervaar jij soms een nacht op dit moment? Ervaar jij dat donkere wolken zich boven je leven samenpakken? Misschien ervaar jij de toevalligheden van kanker. Toevalligheden van gemis. En wordt het zwaar. Misschien bent u bang om te sterven. Omdat dat moment dichterbij komt. Weet je, wie in de nacht van het leven schuilt achter het bloed van het lam, is veilig. Dan moet je eens voorstellen hoe het in die nacht was. Stel je voor dat je twee huisjes hebt daar tussen de vlakbij de Egyptenaren. Twee huisjes waar Israëlieten wonen. Twee huizen met allebei een oudste zoon. En die eerste oudste zoon die heeft zijn vader het bloed aan de deurpost zien strijken. En die denkt, ja, zou het wel genoeg bloed zijn? Zou het wel voldoende zijn? En die ligt de hele nacht te woelen. Het huisje daarnaast is ook een oudste zoon. Die heeft even buiten gekeken. Die heeft gezien hoe zijn vader het bloed aan de deurposten heeft gestreken. Die zegt, ja, achter het bloed ben je veilig. En die gaat heerlijk gerust de nacht in. Wie van die twee overleeft de nacht? Allebei. Het verschil wordt niet gemaakt door wat mensen doen. Door wat zij hebben bereikt, wat zij hebben gedaan. Maar het grote verschil wordt gemaakt door wat God doet in de nacht. Dan vind ik het mooi om te wijzen op deze nacht in Egypte. Als God het beslissende doet in de nacht. God doet het beslissende in het verhaal van Esther in de nacht. Maar dan trek ik gelijk met de lijn door naar Jezus. En dan staat er dat als Jezus de paaschamaaltijd heeft gehouden, houdt. En hij geeft Judas het brood en hij zegt ga. Dan staat er in Johannes 13 vers 30. En het was nacht. En in die nacht verraadt Judas hem. En in die nacht zweet Jezus bloed in Gethsemane. In die nacht verloochent Petrus hem. In die nacht verlaten alle discipelen hem. In die nacht wordt Jezus bespot, veracht en oneerlijk veroordeeld. In die nacht, waarin wij als mensen niks betekenen. In die nacht heeft Jezus het zwaar. En ook al komt de zon weer op. Toch weet Jezus, als hij daar loopt met het kruis op zijn rug. Dat de nacht nog gaat komen. Hij hangt aan het kruis van Golgotha. En het wordt donker. Het wordt de diepste nacht die ooit op aarde is geweest. En in die nacht doet God het beslissende in het leven van mensen. Het beslissende voor u, jou en mij. Jezus kan, na die duisternis van Golgotha, kan hij zeggen: het is volbracht. Broeders en zusters, het beslissende in de relatie tussen jou en God, doe jij niet zelf. Dat doet God. Het is wel de vraag of je schuilt achter het bloed in de nacht. Want dan mag je weten dat Openbaring 22 vers 5 zegt: en er zal geen nacht meer zijn. Geen duisternis. Geen zwartheid van de nacht. Geen ongrijpbare momenten meer. Geen gewoel. Geen angst. Die schuilt in de nacht achter het bloed van Jezus is veilig. Maar wie niet schuilt achter het bloed van Jezus, weet dat de eeuwige buitenste duisternis zijn deel zal zijn. Nee, het verhaal is niet toevallig. God past het in zijn plan. Mordechai en Haman, ze worden allebei wakker. De een die wordt wakker en die is misschien wel bang. Hoe zal het gaan lopen? Maar God met al zijn toevalligheden past het zo in zijn plan. Dat het voor Mordechai gaat van angst naar vreugde. En voor Haman, wat een ironie. Hij wordt diezelfde dag aan de paal gespietst. Aan welke kant sta jij? Als de nacht in jouw leven komt. Als donkere wolken zich boven jouw leven samenpakken. Als je even niet meer weet hoe. Of misschien wel als je het wel wil, maar als het je uit de handen glijdt. Weet je dan, ik ben veilig achter het bloed van het lam. Ga dan de weg die Mordechai is gegaan. Misschien kwam je vanmorgen nog wel koppig en egoïstisch de kerk in. Ben je ergens geknakt vandaag? En heb je de stap gezet? Ga. Dan zal God dat ook zegenen. Mordechai gaat de weg richting God. Hij is veilig. Haman gaat de andere kant op. Hij gaat richting de duisternis. Wie achter het bloed van Jezus schuilt, kan soms ervaren dat het nacht is. En ik denk dat vooral ouderen weten waar ik het over heb. Dat er een nacht over je leven kan komen. Maar wie schuilt achter het bloed van Jezus? Wie weet dat Jezus in de buitenste duisternis heeft gehangen voor jou? Die mag weten, het is maar een schaduw. Zoals al die mensen om het kruis heen stonden van Jezus en alleen maar de schaduw van de duisternis hebben gevoeld. En Jezus heeft de diepte ervaren. De diepte van de nacht viel op Jezus. Weet u, ook al moet u nog de nacht in en voel elke dag voor u als een nacht. Ik mag u verkondigen, als u schuilt achter het bloed van Jezus, dan zal eens de jongste dag aanbreken. En zult u kunnen zeggen, nooit meer een nacht. Alle eer aan God. Dat is niet toevallig. Dat valt ons toe. Uit genade, om Jezus wil. Amen.
Ik heb mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik heb mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u, die alles heeft gemaakt, U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u, Heer. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik heb mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is voor u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren? Zon of door maan, u bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaar heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u.
Zullen we samen God danken dat Hij het beslissende heeft gedaan in de grote nacht daar op Golgotha. Heren, wij vinden het soms moeilijk om U te zien en om U te ervaren. En tegelijk bent U er. Zijn er van die toevalligheden in onze levens die toch niet zo toevallig zijn? Heren, U regeert, zelfs in de nacht. Wij danken u, Heere, dat u God bent en niet wij. Dat u regeert en dat niet wij het voor het zeggen hebben. Wij danken u dat u niet in een hoekje kunnen stoppen, dat we u maar precies kunnen begrijpen. Wij danken u voor uw grootheid, voor uw liefde, uw trouw, dat u in de nacht zulke grote dingen doet, als wij niet erbij kunnen. Wij danken u voor dat indrukwekkende verhaal uit Exodus. We danken u voor het indrukwekkende van wat u deed in het verhaal van Esther. We danken u voor wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat Hij die duisternis die wij verdienen op zich nam. Heere, wat een wonder. Wij loven en prijzen u dat u het beslissende zelf doet. En dat u het in uw genade uitdeelt. Geef Heere dat wij allen daarachter mogen schuilen. Heer, u weet van ons geredeneer en u weet van de keuzes die we maken en hebben gemaakt. Wij bidden u, Heere, dat u door uw Heilige Geest geeft dat wij leven uit wat u doet en wat u heeft gedaan in die nacht. Vanwege uw grootheid, uw liefde die u over ons uitstort. Help ons om daar niet aan voorbij te leven, maar om vol verwondering daar keer op keer bij stil te staan. Wij eren, wij prijzen uw grote naam. En wij zien eruit, Heere, dat u komt op de wolken. En dat alles nieuw gemaakt zal worden. Heere, wij bidden u in het bijzonder vanmiddag voor zij die misschien wel vanwege psychische problematiek. Of vanwege moeilijke omstandigheden in de nacht zitten. Die het donker ervaren in hun leven. Heere, u weet het. Maar in deze duisternis bent u ook. Ook al ervaren ze het niet. Heere, wilt u met uw Heilige Geest ook kracht geven om vol te houden. Moed om door te gaan. Om te getuigen van wie u bent. Om aan u vast te houden. Wij danken u voor de breedte van uw woord. Dat eerlijk is over ons. Maar ook eerlijk over wie u bent. En wij bidden u om uw Heilige Geest ook voor de komende week. Als we vakantie hebben, of aan het werk moeten, of met pensioen zijn. Heere onze God, zegent u ons. En geef dat ons ego zo groot is, dat het u de eer geeft. Dat aan ons leven te merken is dat we u dienen, dat we u volgen. Heer onze God, zegent u de gemeente. Geef ze wijsheid bij alles wat er moet gebeuren. Als het gaat ook over de lijnen, besluiten die genomen moeten worden voor de coronasituatie. Heer, zegent u het. Geef dat deze gemeente, geef dat dit huis een plek mag zijn waar uw naam mag blijven klinken. Waar u aanbeden mag worden. Heer, geef zo dat in Dordrecht, op deze en op vele andere plekken, u ontmoet wordt. En dat het door de week weer uitgedeeld wordt aan anderen. Dat anderen aan ons zien. En zij dienen God. Die God van die toevalligheden. Die God die vol toeval in liefde aan hen dacht. Heer onze God, zegent u ons als we deze week weer ingaan. Vergeef wat niet goed was. Ja, leid ons door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ik vergat dat we gezamenlijk het Onze Vader zouden bidden. Het is mooi om dat alsnog te doen. Zullen we met elkaar gezamenlijk het Onze Vader bidden? Ja, heren, we sluiten dit gebed af met het gebed wat u onszelf heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte wordt zoals u kunt zien aangekondigd. U weet waar u uw gave aan mag geven. Het slotlied, dat is het lied uit een oude berijming. Psalm 42, vers 3 en vers 5. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht. De ouderen in ons midden die kennen die berijming vast heel goed. En die kennen dit couplet ook. Psalm 42, vers 3 en vers 5 is onze slotzang. En we gaan nu met elkaar het geloof belijden. Dat doen we gezamenlijk met onze mond en met ons hart. Hart met mij mee. Onze Vader, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer en beaam deze. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.